Goedemorgen gemeente, ik ben Manon Pannenkoek en ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst waarin dominee Aaldert Gooyer voorgaat. Deze dienst wordt ook uitgezonden via de Kerkomroep en YouTube. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Jaap van der Vlies. Vanavond om 7:00 is er een zangdienst. Het thema is Op adem komen bij God. Onder begeleiding van Evensong zingen we een gevarieerde selectie van liederen die spreken van verlangen naar Gods nabijheid, liefde en kracht. Dominee Martina Stauchi zal een korte overdenking houden. Allen van harte welkom. Vandaag is de collecte namens de diaconie bestemd voor de voedselbank Lansingerland. De collecte namens de kerkrentmeesters is bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. Op 14 juni 2025 werd Mare Filijne Venhuizen geboren. Mare is dochter van Martijn en Rosemarie Venhuizen en zusje van Jurre en Bente. Hun adres is Slufterhof 19 in Berkel en Roderijs. We feliciteren hen van harte met de geboorte van Mare. De bloemen gaan met een groet en blijk van medeleven naar Karin Landsbergen, Bachplein 35. En er gaat een boeket met een groet en ter bemoediging naar mevrouw J. Padhuis, Parkwijk 1. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied is Hemelhoog 632, vers 1, 3 en 4.
Zullen we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst? Laten we stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Of alle mensen God zoeken? Dat is een vraag waar je lang over kunt doorpraten, maar wij zijn hier samengekomen als gemeente. Wij zoeken God. En wij hopen vanmorgen door hem gevonden te worden. Wij zingen lied 837, vers 1, 2 en 4. Wij zullen ons nu klein maken voor God. Wij bidden het gebed van verootmoediging. En daarna zingen wij van Psalm 119, het 13e vers. Dus na het gebed van verootmoediging, Psalm 119, vers 13, zullen we met elkaar bidden. Heere God, wij volgen lang niet altijd uw spoor. Dat belijden wij u. Dan leven wij aan u voorbij, dan kiezen wij voor onszelf en niet voor u of de ander of voor uw schepping. En wij bidden, vergeef het ons als wij afgelopen week iemand pijn hebben gedaan met onze woorden of daden. Als wij iemand in onze gedachten hebben gekleineerd. Wij belijden ook dat uw spoor ons lang niet altijd even duidelijk is. Dan is het zoeken wat u in een bepaalde situatie van ons vraagt. Moeten we iets zeggen of niet? En wat moeten we dan zeggen en wat niet? En daarom bidden wij, vergeef ons en neem ons in uw hoede. Vanmorgen en zegen ons met uw wijsheid. In Jezus' naam. Amen. We luisteren naar de aansporing uit Romeinen 12 en daarna zingen wij van Psalm 119, vers 43 en 40. 43 en 40 van Psalm 119. Paulus schrijft in Romeinen 12 dit. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Amen. We bidden om het licht van de Heilige Geest, zullen we bidden. Heere God, wij bidden voor de kinderen die naar de kinderkerk gaan, dat zij het goed hebben met elkaar en dat het verhaal dat zij horen hen ook zal aanspreken. Wij bidden voor de jongeren en de ouderen in de gemeente die het moeilijk vinden om lang te luisteren. Wilt u hen daarbij helpen? En dat ze iets zullen kunnen meenemen waarmee ze verder kunnen. Wij bidden voor de mensen die veel vragen hebben, dat zij zich door de lezing uit de Bijbel en de verkondiging zich nog meer kunnen toevertrouwen aan u. Wij bidden voor de mensen die vanuit huis deze dienst meebeleven, die dat misschien al heel lang doen. Wij danken u voor hun trouw en bidden dat ook zij zich aangesproken zullen weten. En zo bidden wij dat ook voor de mensen die vanaf hun vakantieadres of vanaf elders deze dienst meebeleven. Dat bidden wij tenslotte ook voor ons allemaal, hoe wij hier ook zitten vanmorgen. Dat wij aangesproken worden, dat wij het verlangen krijgen om één van die slaven te worden die vrij en creatief leven vanuit uw genade. Wij bidden om uw Heilige Geest en de werking van uw Geest in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen het kinderlied Hemelhoog 551 en daarna mogen de kinderen even naar voren komen. Ik denk dat we er allemaal zijn. Kunnen jullie een klein beetje deze kant op komen, want het is erg vol hier. Kunnen we een klein beetje die kant op schuiven? Maar er komen er nog meer, ja. Nou, hebben jullie al gegeten vanmorgen?
Ja.
Ja. En wat heb je gegeten? Wie wil dat eens vertellen? Wat heb je gegeten?
Boterham.
Een boterham. Was dat lekkere boterham? Wat had je op je boterham?
Weet je niet meer?
Pasta, hagelslag, pindakaas. Was lekker. Iemand anders, wat heb je gegeten vanmorgen? De rest heeft niks gegeten. Ja, wil je iets zeggen? Wil jij iets zeggen?
Drie boterhammen.
Drie boterhammen. Met pasta, pindakaas en hagelslag.
Nee.
Met wat? Al drie keer hagelslag. Oh. En als je nou zelf een ontbijt zou mogen klaarmaken, hè, wat zou je dan doen? Wat voor ontbijt zou het zijn? Heeft iemand een idee? Wie zegt, we gaan wel brood doen? Wel brood. Ik zie twee vingers. Wie zegt, nou geen brood, we gaan... En wat ga je dan doen?
Croissantjes.
Croissantjes? Ah, ook lekker, hè? Dat is een beetje brood, maar niet helemaal, hè? Ander soort brood. Croissantjes, brood, nog iets anders. Wat kunnen we nog meer doen bij het ontbijt? Er wordt nagedacht, heb je een idee?
Pancakes.
Pancakes, lekker, ja, heel goed. Nog meer?
Yoghurt.
Yoghurt. En doe je nog iets in je yoghurt ook?
Persen.
Blauwe bessen, lekker hè? Ja. Nou, weet je waarom ik dit vraag? Nou, het gaat vandaag... Oh, ik heb het trouwens meegenomen. Dat vergeet ik al bijna. Weet iemand wat dit is? Turks brood, ja. Dus je hebt allerlei soorten brood, hè. Je hebt Turks brood, je hebt gewoon brood, je hebt croissantjes. En we eten heel veel brood. Maar jullie horen vandaag een verhaal over iemand. Nee, ook over brood, moet ik eigenlijk zeggen. Wat iemand zegt... Ik heb brood en als je dit brood eet, zul je nooit meer honger hebben. Nou, dat is gek, hè? Want als wij eten, dan krijgen we later weer honger, dan moeten we weer eten. Dan krijgen we weer honger, moeten we weer eten. Maar vandaag gaat het erover dat iemand zegt, dat Jezus zegt, ik heb brood en als je dat eet, zul je nooit meer honger hebben. Nou, wat dat precies betekent, dat gaat de kinderkerk uitleggen. Goeie kinderkerk met elkaar. Ik kreeg een paar maanden geleden een vraag over een van de gelijkenissen uit de Bijbel. De gelijkenis van de talenten. En ik dacht, nou, dat past goed wel bij deze zondag. Hè, want vorige week ging het over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die week daarvoor over de gelijkenis van rijke man en arme Lazarus. Dus dat past mooi in het rijtje om het vandaag over de gelijkenis van de talenten te hebben. En de vraag die ik kreeg was, ja, hoe zit het nou met die slaaf, die laatste slaaf, de derde slaaf. En de dingen die hij zegt en de straf die hij krijgt. Nou, als het straks wordt gelezen, moet je maar eens goed kijken wat er over staat. Maar daarvoor nog even dit. Het heet de gelijkenis van de talenten. Maar wij denken bij het woord talent aan iets wat je heel goed kan. He, sommige mensen hebben talent om te verkopen. Andere mensen hebben talent om muziek te maken. Mensen hebben talent om te sporten. Andere mensen hebben talent om te bakken. En sommige mensen hebben talent om het op te eten. Ja. Maar in de Bijbel betekent het woord talent iets anders. En dat moeten we niet met elkaar verwarren. Zo is het wel vaak gebeurd, hè, dat de gelijkenis gaat over onze talenten gebruiken. Maar in de Bijbel betekent het talent, dan moet ik het even precies zeggen, het talent is een gewichtsmaat waarmee goud en zilver werd afgewogen. En één talent stond zo ongeveer voor 26 kilo zilver. 26 kilo zilver. Dus als een van de slaven 5 talenten krijgt, dan krijgt hij ongeveer 130 kilo zilver. Dus dat is een enorm bedrag, enorm geldbedrag. En je ziet het bijna voor je, een kruiwagen vol met zilver en daar loopt hij dan, die slaaf. Dus de kunst om vandaag bij het woord talent niet te denken aan wat je kunt, maar denk gewoon aan een groot geldbedrag. We gaan naar de gelijkenis luisteren.
Ik lees voor u Matteüs 25, vers 14 tot en met 30. Of het zal er zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan een ander 2 en aan nog een ander 1, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen de 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talent erbij. Met de woorden, Heer, u hebt mij 5 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent, was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Ook degene die 2 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 bij verdiend. Zijn Heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei, Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn Heer antwoordde hem, je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die het 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen, en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.
Dankjewel, wij zingen lied 361, 1, 2, 5, 6 en 7. Na de verkondiging zingen we uit Hemelhoog lied 229. Hemelhoog 229. Gemeente van Christus vanmorgen dus, de gelijkenis van de talenten. Je zou kunnen zeggen de gelijkenis van de rijke man en de 3 slaven. Er gaat een rijke man op reis. Maar voordat hij weggaat, treft hij de nodige voorbereidingen. Het geld dat hij heeft, verdeelt hij onder de 3 slaven. De eerste geeft hij 5 talenten, de tweede 2 talenten en eentje 1. En dan vertrekt hij. De eerste gaat ermee aan de slag, de tweede gaat ermee aan de slag. De derde, die bergt het op. En dan komt de man terug, organiseert een feest. Maar hij wil wel weten wat de slaven met het geld hebben gedaan. Dat is even heel in het kort de gelijkenis. En ik wil eerst wat achtergrond schetsen. Wanneer zegt Jezus dit en wat gebeurde er vooraf en hoe moeten we dit begrijpen? En daarna gaan we naar de gelijkenis zelf. Wij denken snel bij deze gelijkenis, nou dat gaat natuurlijk over de wederkomst van Jezus. Jezus is naar de hemel gegaan en aan het einde van de tijd dan komt hij terug. En dan zullen de boeken opengaan en dan zal blijken of wij onze talenten hebben gebruikt of niet. Of wij hard hebben gewerkt of niet. Of wij ons best hebben gedaan of niet. Maar Jezus heeft het in deze gelijkenis niet over het einde van de tijd, niet over de wederkomst. Als het gaat over een rijke man en over slaven, over een rijke man die weggaat, over slaven die een taak meekrijgen, over weer terugkomen, dan denken de tijdgenoten van Jezus aan zichzelf, aan een verhaal dat gaat over God en Israël. God was als die rijke man. Die rijke man die zo gul had gegeven. God had Israël de wet gegeven, de Torah. God had de tempel gegeven en de offerdienst. God had de priesters gegeven en de profeten. God had prachtige beloften gegeven over een toekomst vol van hoop. God had gezegd, jullie zullen gezegend worden en in jullie zullen ook de volken gezegend worden. Jullie zijn het licht van de wereld. God had gegeven, had heel veel gegeven. En vervolgens, zo was de beleving, vervolgens was God weggegaan. Zeker na de ballingschap. Hij was weggegaan, maar was de verwachting, hij zou weer terugkomen. Hij zou die rijke heer zijn, hij zou weer terugkomen en dan zou de verlossing plaatsvinden. Dat is de achtergrond. En wat is dan met Jezus' boodschap? Ik ben het. Ik ben Immanuel. Ik ben God met ons. Ik ben degene in wie God teruggekomen is. Ik ben die rijke man. Ik ben teruggekomen. En inderdaad, Jezus had als die rijke man gul en gunnend in het leven gestaan. Hij had zijn genade en zijn liefde rondgestrooid. Hij had melaatsen genezen, hij had tollenaars veranderd. Hij had zijn boodschap als een zaaier gezaaid. Hij was bewogen geweest zoals die barmhartige Samaritaan. Hij had, net als die vader uit de gelijkenis, de zonen en dochters van Israël willen omhelzen. Hij was de belichaming van God. Hij was de gulle gever van de genade. Had het effect? Ja, zeker. Mensen kwamen tot geloof. Mensen zagen hem als de verlosser, als de lang verwachte Messias. Mensen gingen achter hem aan. Maar er was ook verzet. Steeds weer verzet. Steeds weer van die zure reacties. Steeds weer zuinige glimlachjes. En met name de leiders, de Sadduceeën, de Fariseeën, de schriftgeleerden. Ze moesten niets van hem hebben. En in Matteüs 25 voelt hoe Jezus de spanning toeneemt. De spanning rondom zijn persoon. Hij weet, ze gaan hem pakken en ze gaan van alles met hem doen. Maar hij proeft ook hoeveel negatieve energie er in het volk leeft. Hoeveel verlangen er is naar verlossing en hoeveel verlangen er is naar revolutie, naar gewelddadige opstand, naar verzet tegen de Romeinen. Hoeveel verlangen er is om niet zijn weg te volgen, maar het weg van de zeloten, andere wegen die gaan voor het geweld. En Jezus proeft met zijn profetische gevoeligheid aan, als ze hem niet volgen, dan gaat het mis. Als ze hem niet kiezen, als ze een ander spoor nemen, dan loopt dat spoor letterlijk en figuurlijk dood. En in Matteüs 23 zegt hij dat. Volg mij. Zo niet, dan zal de tempel worden verwoest, dan zal Jeruzalem worden verwoest. Jeruzalem, ik had je willen beschermen onder mijn vleugels. En in Matteüs 24 begint het zo. Kijk eens naar de tempel, naar die gebouwen. Het zal allemaal verwoest worden. Met de grond worden gelijk gemaakt. Omdat jullie mij niet hebben erkend. Dat is de achtergrond van de gelijkenis. En dat is ook waar deze gelijkenis over gaat. De eerste hoofdrolspeler is dus die rijke man. Beeld van Jezus. De rijke man die ruimhartig is. Die zomaar 5 talenten geeft en 2 talenten geeft en 1 talent geeft. Enorme bedragen. Ruimhartig, vrijgevig. Hij geeft het aan zijn slaven. De tweede hoofdrolspeler, de belangrijkste, is die derde slaaf. Hij krijgt 1 talent. Graaft een kuil, talent erin, zand erover en wachten. Waarom? Nou zegt hij, omdat hij bang is voor zijn baas. Hij wil geen enkele risico lopen. Stel nou eens voor dat je het zilver kwijtraakt of dat je handel drijft, maar je maakt verlies. Hij weet, denkt te weten, dat zijn baas hebberig is en steeds meer wil. Hij wil niet dat zijn baas kwaad op hem wordt. Maar uit alles blijkt dat hij zijn baas niet kent. Zijn baas is niet krenterig, niet zuinig, niet knijperig. Hij is gul en geverig. En de toehoorders begrijpen het. Dit gaat over de Fariseeën. Dit gaat over de schriftgeleerden. Zij hadden de wet gekregen. Zij hadden de tempel gekregen. Zij hadden van alles gekregen. Zij zouden het licht van de wereld zijn. Maar ze hebben het licht voor zichzelf gehouden. Ze hebben het begraven. Ze waren waardeloze slaven geweest. Zij konden niet omgaan met die vrijgevigheid van hun meester. Zij konden niet omgaan met de barmhartigheid en met de genade. Zij kenden hun baas, die rijke man, hun God, niet echt. Zij hadden geen relatie, geen verbond met hem. Want hun God was een God die eiste. Die nog meer eiste. En namens die God legden zij zware geboden op aan het volk. Zware lasten. Met angst als drijfveer. En nu roept Jezus hen ter verantwoording. Waarom hebben jullie dit gedaan? Waarom konden jullie geen vruchten voortbrengen? Waarom hebben jullie niet geleefd volgens de liefde van de wet en volgens de liefde die ik predik? Waarom hebben jullie het licht begraven en konden jullie geen licht zijn voor de mensen? En dan wordt de derde slaaf zwaar gestraft. Hij wordt in de duisternis geplaatst, hij wordt uit de stad geplaatst. Hoe moeten we dat begrijpen? Nou, ik denk als je dus de lijn neemt vanaf Matthäus 23, 24, 25, dan moet je dit begrijpen als een verbeelding van de waarschuwing van de verwoesting van Jeruzalem. Het is een beeld van de dreigende verwoesting. Het is een waarschuwing van de ondergang van alles wat in de eeuw is opgebouwd. Dat wil die straf zeggen. Farizeeën, jullie hebben het licht begraven en het spoor dat jullie lopen is een doodlopend spoor. Maar vertelt hij dat alleen maar om het oordeel aan te zeggen? Nee, uiteindelijk is deze gelijkenis een oproep om te bekeren, een oproep tot bekering. Waarschuwing plus oproep tot bekering. Volg mij, neem mij aan. Ontvang mijn genade, ontvang wat ik je geven wil. Leef daaruit. Erken mij als verlosser. Zo begrijp ik die derde slaaf en alles wat er omheen gebeurt. Misschien herken je van die derde slaaf wel iets in jezelf, als je eerlijk bent. Misschien heb je helemaal niet zoveel of eigenlijk helemaal niets met God. En wat je in je leven van hem ontvangen hebt, dat heb je in een kuil gestopt, zand erover. Want een lichtje zijn in de wereld, in je eigen wereld, je hebt wel wat beters te doen. Genadig zijn naar andere mensen en naar jezelf, ja waarom zou je? Werkt dat in onze harde wereld? Jezus zegt, bekeer je, volg mij. Wees niet die derde slaaf. Volg niet dat spoor, want het is een doodlopend spoor. Dan mis je het feest. Bid om de Heilige Geest, want de Geest wil je veranderen. En dat veranderen kan, dat laten de eerste en de tweede slaaf zien. Wie zijn die twee? Die twee die wel positief reageren op hun baas. Op die rijke man die hen talenten geeft. Het zijn mensen die Jezus genade hebben aangenomen. Het zijn mensen die Jezus liefde hebben ontvangen en geproefd. Ik moest denken aan Zacchaeus. Hij had Jezus, toen hij in de boom zat, in de ogen gekeken. Hij had zijn naam gehoord. En de knop was omgegaan. Hij was uit de boom gekomen. En Zacchaeus had veel ontvangen van Jezus. Enorm veel ontvangen. Hij had vergeving ontvangen. Hij had leven ontvangen. Hij had ruimte ontvangen. Je zou kunnen zeggen, hij had 5 talenten. Ontvangen. En hij begon toen ook veel uit te delen. Die 5 talenten werden zomaar 10 talenten. Je kunt denken aan die vrouw met die dure parfum die dat allemaal over Jezus heen giet. Ze had veel ontvangen van Jezus en ze heeft Jezus veel gegeven. Je kunt denken aan Zacharias en Elisabeth. Ze hebben zo hun worstelingen gehad in het leven. Ze konden geen kinderen krijgen, een permanent verdriet. Maar ze bleven trouw. Ze bleven doorzetten. Ze waren rechtvaardig voor God. En zo kun je heel veel mensen vanuit de Bijbel noemen. Misschien moet je aan jezelf denken. Heb je zo'n Zacchaeus moment gehad? Een bijzondere ervaring van God? Het was alsof je 5 talenten kreeg. En je wilt niets liever dan ermee aan de gang gaan. Het laten zien, het laten schijnen. Je wil niets liever dan vruchten dragen. Misschien ben je hier zomaar toevallig terechtgekomen vanmorgen. Je hebt helemaal geen ervaringen gehad, maar dat geloof, dat spreekt je toch wel aan op een of andere manier. Of misschien ben je hier in deze gemeente of in andere gemeentes geboren en getogen. Eigenlijk ben je altijd met het geloof bekend geweest en eigenlijk heb je altijd wel geloofd als je er zo nagaat. Grote ervaringen heb je nooit gehad, maar toch, je hebt wel veel gekregen als je erover nadenkt. Je bent meer een Zacharias dan een Zacchaeus, meer een Barnabas dan een Paulus. Maar het is je verlangen, want het is je verlangen om uit die genade van God te leven. Om iets van zijn licht te verspreiden. Om Gods vriendelijk aangezicht tot uitdrukking te brengen in je eigen vriendelijkheid. Om zijn genade handen en voeten te geven. Je verlangt ernaar om vruchten te dragen. Om zelf vrijgevig te zijn, ruimhartig te zijn. Naar de ander en naar jezelf. Als je zo'n verlangen hebt, dan ben je zo'n eerste slaaf of zo'n tweede slaaf. Zij gaan met wat ze krijgen aan de gang. Zij willen vrucht dragen. En bij vrucht dragen geldt die wet van Matteüs. Als je hebt, dan krijg je meer, want dan groeit het als vanzelf door. Wie heeft, zal gegeven worden. Maar wat is nou de kern van die twee slaven, van die eerste en die tweede slaaf? Wat maakt hen tot goede slaven? Nou, de rijke man zegt niet, je hebt goed handel gedreven, dat heb je kundig gedaan. Hij zegt niet, wat ben jij een goede zakenman. Hij zegt, jullie zijn goed en betrouwbaar. Daarom prijs ik jullie. Goed en betrouwbaar. Goed en betrouwbaar in het kleine, staat er dan bij. Goed en betrouwbaar in het kleine. Goed en trouw, dat zijn woorden die horen bij God. Het zijn woorden die de hele Bijbel door steeds weer aan God worden toegeschreven. Ja, God is goed. God is betrouwbaar. En blijkbaar zijn deze twee slaven, deze twee dienaren, een beetje op God gaan lijken. Ze zijn door hem beïnvloed. Ze hebben zich door hem laten beïnvloeden. Ze hebben zijn genade omarmd. Ze zijn zelf genadiger geworden. Ze hebben geproefd hoe vrijgevig God is. Ze zijn zelf vrijgeviger geworden. Goed en trouw. Niet in het groots, niet in het spektakel. Goed en trouw in het kleine. Goed voor de mensen, de dieren om je heen. Trouw in het verborgene. Zo is God en zo zijn deze twee slaven. Zij zijn welkom op het feest. En nu zitten wij hier in de kerk. De schoolvakanties staan voor de deur. Sommigen van ons zijn op vakantie geweest en anderen moeten nog op vakantie of gaan dat binnenkort wellicht. En misschien dacht je wel, oh, de gelijkenis van talenten niet vandaag, want we hebben al zoveel te doen aan het einde van dit schooljaar. We moeten steeds meer onze talenten benutten. Het is al zo hard werken. Ik heb het al zo druk. Maar uiteindelijk gaat deze gelijkenis dus niet over talenten. Maar over ontvangen. En over leven vanuit wat je ontvangen hebt. Die twee slaven ontvangen veel. En zij leven eruit. En daarvan delen ze graag uit. En wat moeten wij hiermee vanmorgen? Nou, misschien moeten we juist zeggen, juist deze periode legt de nadruk op dat ontvangen. Dat we in deze tijd, deze weken, ruimte inlassen voor bezinning. Voor een nieuwe oriëntatie op God. Prik misschien op de dag gewoon een moment. Elke dag een moment van even oriëntatie richting God. Een moment van ontvangen. Misschien een paar momenten per week. Want Jezus is die rijke man. Jezus wil ons geven. Een nieuwe hoop. Een nieuw geloof. Hernieuwde liefde. Hij wil ons steeds weer geven vanuit zijn Heilige Geest. En misschien kan dat gewoon het gebed zijn. Deze vakantie. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. Een kort gebed dat je elke dag een paar keer zou kunnen bidden. Je zou dus kunnen bidden. We kunnen het vanmorgen in elk geval zingen. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Zodat ik een eerste of een tweede slaaf kan zijn. Amen. Thank you. zullen met elkaar danken en bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, wij prijzen uw naam. Want u bent vrijgevig, u bent ruimhartig, net als die rijke man. U gaf ons uw belofte, u gaf uw regels en richtlijnen. En in Jezus Christus gaf u zichzelf aan deze wereld en u gaf uw Heilige Geest. Wij prijzen uw naam. Wij danken u voor de gelijkenis en dat wij vanuit uw gelijkenis leren dat wij door u worden ingeschakeld. Als dienaren die met wat zij van u krijgen aan de gang kunnen gaan. In die zin van het kunnen laten groeien in ons leven. Wij belijden u dat we daar ook maar weinig van terecht brengen. Ons aangezicht is lang niet altijd vriendelijk. Het lukt ons vaak niet of maar moeilijk om het licht van de wereld te zijn. Liever graven we een kuil en stoppen daar het licht in. Uw beloftes geven soms zomaar weinig houvast en uw geest, dat merken we soms maar weinig van. En daarom bidden wij, vergeef ons dat en maak dat de vruchten aan ons leven zullen groeien. Aan ons persoonlijke leven, aan het leven van deze gemeente. Dat wij vanuit uw genade genadig kunnen zijn. Dat wij vanuit het besef dat wij niets hebben, dat wij niet hebben gekregen, ook durven vergeven. Dat wij met bewogenheid naar de medemens kijken. Vooral naar hen die veel te verduren hebben. Wij bidden om uw geest. Heere God, wij bidden voor onze wereld. Er zijn veel omstandigheden en situaties die wij bij u kunnen brengen. Die wij aan u kunnen voorleggen. Vanmorgen willen wij bidden voor Afghanistan. Voor de vrouwen daar van wie het leven steeds meer wordt afgeknepen en steeds moeilijker wordt gemaakt. Wij bidden voor de kerk in Afghanistan, klein, verborgen. Wilt u bescherming bieden? Dat bidden we ook voor de kerk in Iran, in Noord-Korea. Wij bidden voor de mensen in de Gaza-strook. Dat het geweld stopt, dat er eten zal zijn, dat er uitzicht komt op vrede en leven. En wij bidden voor het volk Israël, gekozen om licht van de wereld te zijn. Dat zij haar ziel niet verliest, de ziel van de profeten en de Tora, door al het geweld dat wordt toegepast. Wij bidden vooral, wilt u leiders geven die zich laten inspireren door de geest van Jezus Christus. De geest die creatief is, de geest die uit geweld nieuw leven kan laten ontstaan. Wilt u werkzaam zijn met uw Heilige Geest en vooral ook zijn bij de christenen daar in het Midden-Oosten. Zo bidden wij voor onszelf en voor de wereld. En in een moment van stil gebed brengen wij onze persoonlijke gebeden bij u. In Jezus' naam die u ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Want verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zullen nu de gegevens van de collecte verschijnen. De collecte namens de diaconie is bestemd voor de voedselbank. De collecte namens de kerkrentmeester is bestemd voor onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Beide collecten en de bijdrage voor de zending van harte aanbevolen. U kunt geven via de QR-codes in de bank en op de beamer. Via internetbankieren en collectebonnen kunnen bij de uitgang worden gegeven. We wachten op de terugkomst van de kinderen en als slotlied zingen wij lied 969. Lied 969 als slotlied. Allemaal een goede week gewenst en draag met je mee de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.